Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Ook vandaag kan u verder luisteren naar de catechese-reeks over de rozenkrans, gebracht door priester Daniel de Witte. Vandaag spreekt hij verder over de droevige mysteries.
En zo komen wij aan het tweede mysterie van het lijden, en dat is de geeseling van Jezus. Johannes 19:1 zegt in één zinnetje: toen liet Pilatus Jezus geeselen. Met dat eenvoudige zinnetje wordt het lijden en de doodstrijd van Jezus ingezet. Het is het resultaat van een lange ondervraging van Jezus door de hoge priesters Annas en Caiaphas en van de landvoogd Pilatus. Sommige evangelisten zeggen dat ook Herodes Jezus ondervraagd heeft. De enige beschuldiging luidt dat Jezus zich uitgeeft als Zoon van God. Dat was voor de Joden een godslastering, waarop volgens de Tora de doodstraf stond. Ik heb al verteld dat Jezus goddelijke aanspraken had. Zelfs zijn uitnodigingen en oproepen om hem te volgen waren al goddelijke aanspraken. Want waarom zou je hem moeten volgen als hij niet een bijzonder iemand was? Maar het land toen was bezet door de Romeinen. Zelf konden de Joden geen doodstraf uitvoeren. Daarvoor hadden zij de toelating nodig van de Romeinse landvoogd. Toen was dat Pontius Pilatus. Maar de Romeinen trokken zich van godslastering niets aan. Dan werd voor Pilatus de beschuldiging omgebogen tot: hij heeft zich voor koning uitgegeven. En wij hebben geen andere koning dan de keizer, hadden de hoge priesters en hun aanhang toen tot Pilatus gezegd. Verschrikkelijk eigenlijk, dat de Joodse religieuze leiders zo laag konden vallen. God alleen was hun koning. En nu zeggen ze aan Pilatus dat ze geen andere koning hebben dan de keizer, en die keizer beschouwde zichzelf dan nog als een god. Pilatus had wel gezien dat Jezus niet een gevaarlijk iemand was. En daarom wilde hij Jezus vrijlaten. Als alternatief laat hij Jezus geeselen. Bij Jesaja stond dat de leidende dienaar zijn rug aanbood aan wie hem sloegen. Dat zal Jezus ook doen. Zelf had hij altijd al zijn lijden voorspeld, en in het midden van zijn voorspelling van wat ze hem aan zouden doen, stond altijd de geeseling. Welke straf werd hier nu op Jezus toegepast? Niet de Joodse geeseling. De Joden waren daarin nog matig. Bij de Joden was bepaald dat men maximaal 40 slagen mocht geven. En in de praktijk werden er nooit meer dan 39 gegeven, omdat de Joden niet wilden dat men meer deed dan de wet de Tora voorschreef. En om niet te missen dus, 40-1. Sint Paulus zegt dat ook van zichzelf: vijfmaal kreeg ik van de Joden de 40-1. 2 Korintiërs 11, vers 24. De geeselroede was enkel gemaakt uit lederen riemen bij de Joden. Maar de Romeinse geeseling was veel erger en ze mocht enkel toegepast worden op vreemden en slaven. En de Romeinse geeselroede wordt beschreven door de Joodse schrijver Flavius Josephus. Het waren riempjes met scherpe beentjes, lode bollen en haken. Ook waren het in plaats van riempjes soms ketentjes. Het was werkelijk om iemand kapot te slaan. En niet zelden stierf iemand ook die de Romeinse geesteling onderhing. Hoe ging die geesteling in zijn werk? Diegene die de geesteling moest ondergaan, werd ontkleed en vastgebonden aan een kolom. Hij stond dus gebogen en vastgebonden in de ringen met de rug naar boven en men sloeg ondertussen op borst, rug en aangezicht. Gewoonlijk sloeg men tot ze in hun bloed vielen. Dat is de geesteling die Jezus heeft ondergaan. Die evangelisten vertellen dat echter allemaal heel sober en beknopt. Ze wilden er geen show van maken en geen spektakel, wat de Romeinen wel deden. Denk maar aan de christenvervolgingen. Die werden gemaakt tot een spektakel voor al wie het wilde zien. Denk maar aan keizer Nero, hoe hij de christen in brand stak en als levende toortsen liet branden. Iedereen kon het zien hoe ze voor de wilde dieren werden geworpen. Het was een spektakel en er was sensatie. De mensen zagen dat dan nog graag. Juist zoals in Spanje men kijkt naar stierengevechten en totdat de stier ofwel de stierenvechter eraan doodgaat in bloed. En dat is eigenlijk verschrikkelijk. Maar de evangelieën vertellen dat sober. Ze willen niet ingaan op dat spektakel en op die sensatie. Maar we kunnen ervan uitgaan dat de geesteling van Jezus een van de wreedste is geweest in heel de geschiedenis. Het was een Romeinse geesteling, het was een Romeinse veroordeling en het waren Romeinse soldaten. En waarom was die geesteling zo wreed? Omdat ten eerste Pilatus compassie op wilde wekken bij de Joden. Hij wilde Jezus vrijkrijgen omdat hij geen schuld in hem vond. En daarom wilde hij Jezus na de geesteling voorstellen als een grote sukkelaar. Zie de mens, zei Pilatus volgens Johannes 19 vers 5. Pilatus hoopte dat hij Jezus zo vrij zou krijgen, dat de Joden zelf hem nu wel zouden laten gaan. Maar ten tweede, er is nog een andere reden waarom Jezus geesteling zo wreed was. De Romeinse bezettingslegers waren samengesteld uit huurlingen en die kwamen uit de vijandige volken rond Palestina. Het waren dikwijls Syrische huurlingen. Syrië en Egypte waren eeuwige vijanden van de Joden. En als die soldaten de gelegenheid kregen om een Jood te slaan, en hier bij Jezus ging het om een Jood die zich als koning van de Joden uit had gegeven, dan kunnen wij ons best voorstellen dat ze bij dat geestelen hun best hebben gedaan om het zo vreselijk mogelijk te maken. Jezus is trouwens ook bijna gestorven bij zijn geesteling. We gaan dat nog zien bij de beschouwing van Jezus' kruisgang. Dat Simon van Cyrene Jezus moest helpen bij het dragen van het kruis. Waarom? Omdat Jezus niet meer kon. Zo uitgeput was hij door die Romeinse geesteling. En hij is ook vroeger dan de anderen die met hem gekruisigd waren gestorven. Ze moesten zijn beenderen niet meer breken. Hij was al dood. Jezus had nogthans een krachtig gestel hoor. Dat toont bijvoorbeeld de lijkwade van Turijn, een sterke man van 30 jaar met een gewicht van 80 kilo. Ja, beste luisteraars, het klinkt allemaal een beetje hard, maar dat is het wat Jezus voor ons heeft doorstaan. De volkse verbeelding heeft dan ook altijd in de zonde een geestelslag gezien van Jezus. Telkens als je een zonde bedreef, was dat een geestelen van Jezus. En dat is niet dwaas gezien, want Jezus leeft voort in zijn mystiek lichaam dat de kerk is. Jezus leeft zelfs in elke mens ook buiten de kerk, want hij heeft ons alle gedragen. Hij heeft onze menselijke natuur aangenomen toen hij mens werd. En dat betekent ons allemaal. Als wij dus iemand pijn doen, dan mag zijn wie het wil. Ja, dan doen we Jezus pijn. Trouwens, Jesaja zegt dat wij door zijn striemen worden genezen, Jesaja 53 vers 5. De vrucht van onze overweging van het tweede lijdensmysterie is dan ook de boetvaardigheid. Boetvaardigheid is de bereidheid om boete te doen. Dat klinkt nu wel zeer ouderwets, maar is dat wel zo? Wat is boete doen? Boeten is een oud Nederlands woord uit de visserswereld. De vissers boeten hun visnetten, zei men vroeger, En wat betekent dat dan? Heel dat zij de versleten of kapotte draden in hun netten herstelden. Maar is het dat niet wat wij aan God verschuldigd zijn? Dat ook wij draden moeten herstellen, banden herstellen? Onze eerste band is die met God. Elke zonde maakt onze band met God kapot. Als we niet bidden, als we het Allerheiligste niet eren, als mensen spotten met de kerk en de godsdienst, dan slaan wij God in het gezicht. Jezus kwam juist om onze band met God te herstellen, om ons tot kind van God te maken, zoals hij zelf het kind van God bij uitstek is, de Zoon. Laten wij dan wat boete doen door te bidden, door te aanbidden, door eer te brengen aan God die het dichtst bij ons is in het Allerheiligste Sacrament in alle tabernakels van de wereld. Durven wij nog een groet brengen aan de Heer als wij voorbij een kerk passeren? Een tweede draad die wij moeten herstellen is onze band met de naaste. Vaak hebben wij de ander om ons heen gezien als een rivaal, als een tegenstander. Maar dat is die ander niet. Die ander is een kind van God, precies zoals ik dat ben. Ook als die ander niet is gedoopt en God of Jezus niet kent of niet gelooft, ik moet me tot zijn of haar medestander maken. We zijn geroepen tot gemeenschap, tot een volk van vrede. We zijn geroepen om het ene volk van God te zijn. Laten wij dan vriendelijk zijn voor elke ander, ook als die ander als lastig overkomt en mij niet sympathiek lijkt. Laten wij broederlijk en zusterlijk delen. Alles wat de aarde voortbrengt en bevat, komt toe aan alle mensen. Ik moet zelf niet rijk willen zijn ten koste van een ander. Dat is helaas wel het geval. Hebben wij onze koloniën niet uitgebuit? En doen we dat nog niet? Wat doen we de arme landen aan als wij of de Chinezen of wie ook in Congo lithium en kobalt ontginnen en de mensen daar niet voor betalen, maar hen nog ontnemen wat ze nodig hebben, gezond en drinkbaar water, gezond en mensvriendelijke werkomstandigheden, goede landbouwgrond om hun voedsel te kweken, rivieren waar vis in kan leven, en noem maar op. Ik weet wel, we kunnen er allemaal niet veel aan doen, maar zelf hebben wij hier in Vlaanderen niets in de grond zitten, en we leven eigenlijk allemaal als prinsen. Zij hebben van alles, zelfs goud en diamant en olie, en ze kleperen van de honger. Welke wereld is dat? Laten wij wat boete doen, beste mensen, u en ik, en laten wij wat delen met hen van onze overvloed. Je moet niet alles weggeven, je moet jezelf niet tekort doen. Maar delen is een goede vorm om de ongelijkheid in de wereld en het onrecht dat de mensen elkaar aandoen wat te herstellen. Jezus heeft geboet voor ons, ook om onze band met elkaar te herstellen. Moeten wij dat op onze beurt ook niet doen? En dan is er nog een derde band, dat is de band met de dingen en met de kosmos. Als er zoveel rampen zijn, elke dag opnieuw, als het klimaat op hol slaat, dan moeten wij er iets aan doen. Onze aarde is ons gemeenschappelijk huis, zegt Paus Franciscus. Laten wij een beetje sober leven en onze grote westerse voetafdruk wat verkleinen. Moet ik voor elke kleine verplaatsing de auto nemen? Moet de thermostaat altijd op 22 graden staan? Kan allemaal met zoveel minder. Boeten, beste mensen, boeten, dat is ook wat vasten. Laten wij het doen uit liefde voor onze lieve Heer. Moeder Maria vraagt het zo vaak in Medjugorje. Waarom luisteren wij niet? Een beetje boete doen uit dankbare wederliefde voor wat Jezus voor ons geleden heeft. beste luisteraars, in onze overwegingen over de mysteries van het Rozenkransgebed zijn we gekomen aan het derde leidersmysterie, de doornenkroning van Jezus. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten hem die op het hoofd en wiepen hem een purperen mantel om. Ze traden op hem toe en zeiden: "Gegroet, koning der Joden!" En ze sloegen hem in het gezicht. Johannes 19, 2 tot 3. De marteling van Jezus gaat verder. Na de geesteling komt de spot, de psychologische marteling. Dat is misschien nog erger dan de fysische marteling. Het is erg als men je uitlacht. Denk maar aan wat sommige kinderen op school meemaken als ze door andere leerlingen uitgelachen worden of gepest. Sommige regimes in bepaalde landen hebben ook al hun best gedaan om mensen psychisch en moreel kapot te maken. In de concentratiekampen werd aan gevangenen hun identiteit ontnomen en in plaats daarvan kregen zij een nummer in de arm of in de borst gebrand. Dat zijn echt methodes om iemand te breken. Je waardigheid wordt je ontnomen. En met Jezus deden ze dat ook. Marcus vertelt in hoofdstuk 15, de versen 16 tot 20, dat heel de cohort Romeinse soldaten zich rond hem verzamelde. Dat waren ongeveer 500 man. Ze sleepten hem mee, badend in zijn bloed, naakt, want hij had juist zijn geesteling gekregen. Ze zetten hem neer op een stuk zuil. Dat was een koningstroon. En ze riepen heel de afdeling samen, een bende ruwe vijandige mannen die een spelletje met hem speelden. Dat was het tijdverdrijf van ruwe soldaten. Ze deden hem een ruwe oude rode soldatenmantel aan om het paars van het keizerlijk gewaad na te bootsen. Dan vlochten ze van doornen een kroon. Stekels van doornen konden meer dan 10 centimeter lang zijn toen. En opdat de kroon een beetje vast zou staan, sloegen zij erop met een stok. Ze gaven hem als scepter een rietstok in de hand, dat was een dik stuk hout, en dan brachten zij hem hun koningsschulden, spottend knielden ze voor hem neer, en ze groeten hem zoals zij een koning groeten. "Gegroet, o koning!" Maar in plaats van zijn voetzolen te kussen, zoals dat gebruikelijk was bij de keizer, spuwden ze hem in het aangezicht, gaven hem kaakslagen en sloegen hem elk om beurt met de rietstok op het hoofd. Wat een vernedering, wat een smaad. En Jezus zegt of doet niets, hij laat het maar gebeuren. Hij is de koning van het heelal, maar wordt hier totaal vernederd. O beste broeders en zusters, het is altijd zo. Ik denk aan de heilige martelaren van Gorinchem. Dat waren 19 priesters en paters die in 1572 om hun katholiek geloof door de watergeuzen gevangen werden genomen in Brielle, Den Briel in Nederland en er werden vermoord. Ze werden aangeklaagd omdat zij de Eucharistie vereerden, omdat zij trouw waren aan de paus. En er stonden daar mensen bij te kijken die de zondag tevoren nog in hun kerk naar de mis waren geweest en naar hun sermoen hadden geluisterd, maar die nu meededen met die watergeuzen en hun priesters belachelijk maakten en bespotten. Dat is stevast de bezigheid van het gepeupel. Je mag nog zoveel goed gedaan hebben, maar ineens word je beschuldigd van iets, dan gaan ze allemaal meedoen met de beschuldiger. Het is goed hier Jezus te zien in zijn algehele vernedering. Hij die bestond in goddelijke majesteit is een slaaf geworden die men bespot en bespuwt. Maar die doornenkroon was ondanks alles toch nog een kroon. Mensen kunnen je bespotten en folteren, maar je diepste waardigheid kunnen ze je niet ontnemen. Jezus ook niet. De diepste waardigheid van de mens is dat hij of zij met Jezus kind, zoon of dochter van God is. Wij vragen als vrucht van onze overweging van dit mysterie hier de versterving van onze eigen liefde. Wij zouden terug willen slaan, wraak nemen, maar Jezus doet dat niet. Ik denk dat Jezus in stilte voor hen bad, want ook zij wisten niet wat ze deden. Had Jezus trouwens niet gezegd dat je, als men je op je ene wang sloeg, ook je andere wang aan moest bieden, Matthäus 5:39? In ieder geval heeft Jezus hen laten doen. Hij heeft geen wraak genomen. Hij heeft hen niet neergebliksemd. Ook wij moeten de Heer vragen om soms smaad te kunnen lijden om zijn naam en om solidair te zijn met zoveel slachtoffers van morele en psychische martelingen, ook nu nog in de wereld. Laten wij met Jezus bidden voor al die mensen die door anderen fysisch of psychisch kapot worden gemaakt. Laten wij de beschimpingen dragen of ook gewoon bij opmerkingen aan ons adres onszelf wat vergeten en met Jezus meelijden en het zwijgend verdragen. Dan gaan we ook een ongelukkig woord dat een ander soms per ongeluk tot ons zegt dat dat zo niet bedoeld is, veel beter aan kunnen en veel beter kunnen verdragen en het de ander kunnen vergeven en niet kwalijk nemen. En zo komen wij aan het vierde mysterie van het lijden. Jezus draagt zijn kruis. Zelfs zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de schedelplaats heet. In het Hebreeuws Golgotha lezen we bij Sint-Jan, hoofdstuk 19, vers 17. Bij de overweging van dit mysterie kunnen wij met Jezus de kruisweg gaan en stilstaan bij, je weet wel, die 14 staties die in onze kerken aan de muur afgebeeld staan of aan de muur in schilderijen hangen. En dat wil ik dan ook doen met u de kruisweg gaan. Eerste statie, Jezus wordt ter dood veroordeeld. Jezus wilde de profetieën van het oude verbond vervullen. Hij wilde doen wat van God gezegd werd in de geschriften van het Oude Testament. Daar wilde God zijn volk dat door zijn zonden verstrooid was geraakt weer samenbrengen. Jezus wil dit ook, het volk van Israël, het volk van God weer samenbrengen onder Gods heerschappij, het inzaaien in Gods koninkrijk. Maar het volk heeft dat niet gewild. Het bleef halsstarrig. En wij zijn niet beter. Ook wij willen niet volledig onder Gods heerschappij leven. We willen onze eigen zin doen. In Jeruzalem had Jezus zijn feestelijke intocht gehouden. Gezeten op een ezeltje kwam hij als Messias nederig de hoofdstad binnen, zoals de profeet Zacharias geschreven had. Op het tempelplein had Jezus een kleine profetische actie gevoerd, de tafeltjes van de heldwisselaars omvergesmeten en de duiven weg doen vliegen. Jezus was nochtans niet tegen de tempel, maar dat was Gods huis niet meer. Men had er een roverschool van gemaakt. De Joodse overheden hadden hem vastgegrepen, geholpen door Judas, een van Jezus' leerlingen. En de hoge priester had gevraagd of hij de Messias was. En Jezus had dat beaamd en eraan toegevoegd: voortaan zult gij de mensenzoon zien komen op de wolken des hemels. Maar dat was een godslastering voor de Joden. En daarmee trokken ze naar de landvoogd Pilatus. Maar deze wilde hem in vrijheid stellen en Barabbas, wiens vrijlating de Joden ter gelegenheid van het paasfeest gevraagd hadden, vasthouden. Barabbas had meegedaan aan een oproer tegen de Romeinse bezetter, maar Pilatus had zich misrekend. Als zij Jezus vrij wilde laten, betekende dat eigenlijk dat hij Jezus als misdadiger erkende. Anders had hij hem niet vrij moeten laten. Pilatus had moeten zeggen: over Jezus spreken we niet meer. Hij is onschuldig. Ik laat hem niet vrij. Ik spreek er niet over. Ik laat Barabbas vrij. Je zal het weer vrij moeten laten. Maar de Joden konden zo Jezus kruisdood eisen. En Pilatus kon niet meer terug. Hij had eigenlijk toegegeven dat Jezus een misdadiger was, ongewild. Hij wilde hem vrijlaten. En de Joden had dat geïnterpreteerd als: hij is een misdadiger. Als je die vrijlaat, dan ben je geen vriend van de keizer. Hadden ze geroepen. Want we hebben maar één koning, en dat is de keizer. En Pilatus gaf Jezus dan ook over in hun handen om hem ter kruisiging weg te voeren. Tweede statie. Jezus neemt zijn kruis op zijn schouders. Jezus is dus schuldig bevonden. Hij wordt met het kruis beladen. Dat is niet een kruis zoals wij ons dat voorstellen. Dat was alleen de dwarsbalk. De verticale paal stond op de plaats die schedel heet ingeheid in de grond. Daaraan moest de dwarsbalk worden vastgehecht, met Jezus eraan vastgenageld. Jezus gaat dus de weg naar Golgotha, de schedelplaats. Daar lagen geen schedels, want voor Joden waren die onrein. Alles was daar proper opgekuist. Maar de heuvel had de vorm van een schedel en tegen de rand waren graven uitgehouwen in de rotswand. Bij de Romeinen werden tot de kruisdood veroordeelden altijd eerst geheseld. Omdat Jezus vreselijk geheseld was, had hij veel bloed verloren, want de heseling was iets verschrikkelijks, zoals ik al gezegd heb. Onbeperkt geslagen worden met koorden, met knopen erin en nagels en ijzeren balletjes en haakjes eraan vastgehecht. Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder zijn kruis. Jezus was zeer verzwakt. Pijn over geheel zijn lichaam. Door de heseling. Een hele nacht niet geslapen, in spanning om wat hem ging overkomen. Hij houdt het dan ook niet uit. Hij valt neer op de grond. En toch staat hij weer recht en haalt doelbewust af op de plaats van zijn terechtstelling. Wij zijn soms ook zwak. Wij bezwijken onder onze kruisen en zorgen. Wij vallen in zonde. Jezus leert ons ook telkens weer recht te staan en voor te doen, zoals gij. Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Dat is een lichtpuntje op de donkere kruisweg. Moeder is daar. O, wat moet zij bezorgd zijn geweest. Ze had hem van de Heilige Geest ontvangen. Hij zou groot zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. Aan zijn rijk zou nooit een einde komen, had de engel gezegd. Ze had hem weg zien gaan toen hij 30 jaar oud was. Hij was naar Johannes de Doper gegaan en had een tijd lang bij hem vertoefd. Hij was door de Doper gedoopt en dan was hij zijn eigen zending begonnen. O, Maria was vaak bang geweest. Ze hoorde van de tegenstand die hij ondervond. Ze was zelfs menige keer met de klan meegekomen om hem van zijn zending af te houden. Maar nee, ze moest, zoals hij, ze moest Gods wil doen. Ze mocht hem niet afhouden van zijn werk. Ze bewaarde alles in haar hart en dacht er vaak over na. Ze had hem opgedragen in de tempel toen hij 40 dagen oud was. De oude Simeon had haar gesproken van een zwaard dat haar hart zou doorboren. Ze wilde altijd bij haar kind blijven als het nodig was. En nu was zij er weer, hier op zijn kruisweg. Hier was ze nodig. Ze zag alles, zijn bebloede lichaam, helemaal doorwond door de heseling, zijn doornenkroon, zijn kruis. God, Hoe moest dit aflopen? Maar Maria geloofde, ze bleef geloven. Blijkbaar kon het niet meer anders. God, uw wil geschieden. Ze had het ook bij de aankondiging van de engel gezegd. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Moeder Maria, leer ook ons altijd ja te zeggen tegen God, ook in de moeilijke uren van lijden en dood en beproeving.
En tot zover, beste luisteraars, deze catechese in een lange reeks over de Rozenkrans, u gebracht door priester Daniël de Witte. U kan deze en andere afleveringen altijd herbeluisteren via onze website radiomaria.be. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.